lezen vanmorgen twee schriftgedeelten. Het eerste is uit Matteüs 22, vers 23 tot 33. Daar staat: diezelfde dag kwamen er Sadduceeën, die beweren dat er geen opstanding uit de dood is, naar hem toe. Ze stelden hem deze vraag: Meester, Mozes heeft gezegd, indien iemand kinderloos sterft, moet zijn broer met de weduwe trouwen, omdat hij haar zwager is, en voor zijn broer nakomelingen verwekken. Nu kennen wij een geval met 7 broers. De eerste trouwde, maar stierf kinderloos en liet zijn vrouw na aan zijn broer. Hetzelfde gebeurde met de tweede en de derde broer tot aan de 7e toe. Het laatst van allen stierf de vrouw. Wiens vrouw zal zij dan zijn bij de opstanding? Alle 7 zijn ze immers met haar getrouwd geweest. Jezus gaf hun ten antwoord: u dwaalt. Blijkbaar kent u de schriften niet en de macht van God evenmin. Want bij de opstanding trouwen de mensen niet en worden ze niet uitgehuwelijkd. Ze zijn dan als engelen in de hemel. Hebt u niet gelezen wat God u over de opstanding van de doden heeft gezegd? Dit is wat hij zei: ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden. Toen de talrijke omstanders dit hoorden, stonden ze versteld over zijn onderricht. Dan lezen we verder uit 1 Korinthe 15, vers 12 tot 21. Er staat: maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt. Want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan. Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos. Bent u nog een gevangene van uw zonde en worden de doden die Christus toebehoren niet gered? Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Tot zover.
Wij gaan samen nadenken over deze woorden. Neem een relaxte positie in, want dat heb je misschien wel nodig bij deze preek. Na de preek en na de meditatieve muziek zingen we opwekking 747. En dat is het lied Wij geloven in een keerpunt in de tijd. Dus dat zometeen na de preek. Nou, ik zeg niet voor niets, neem even een relaxte houding aan. Ik wacht even tot iedereen zijn geroezemoes en zijn dingetjes heeft gedaan die nodig zijn. Ik ga je nu vertellen wat mijn vakantieverhaal is, maar dat is niet om jou erin mee te nemen, mag wel hoor, maar dat is om jou even de gelegenheid te geven je eigen vakantieverhaal te maken. Er zit wel een heel gek dingetje in mijn vakantieverhaal. Mijn vakantieverhaal is namelijk dit, en dat is mijn eerstvolgende wandeling ook. Dan stap ik op de motorfiets en dan rij ik onbezorgd en vrolijk fluitend of luisterend naar muziek in mijn helm. Rij ik zeg maar in een uur of 10, 12 rij ik naar de Hoge Alpen. Daar parkeer ik dat ding en dan drink ik op het terras nog een kop koffie en nou, misschien wel een bosbessentaart erbij als herinnering aan onze jongste dochter die altijd op dat soort tochten bosbessentaart wil. En dan kampeer ik een nachtje en dan loop ik vrolijk de bergen in. En waar ik koffie kan drinken, daar doe ik dat en kom ik niks tegen. Maar het aparte daarvan is, ik hoef er niets voor te betalen. Helemaal niets. Dat wil zeggen, bij welk tankstation ik mijn motorfiets ook vul, ze vragen geen betaling. Echt niet. En als ik gewoon aanschuif op een terras, dan komen ze gewoon naar me toe. Hey Peter, jij hier, zeker bosbessentaart, maar dan in het Frans natuurlijk. Ja, doe mij bosbessentaart, dan denk ik weer aan Anne. Oh, mooi, en de camping hoef ik niet te betalen en ik kan boodschappen doen. Ik loop gewoon de winkel in en nou, ik haal wat ik nodig heb, ik stop het in mijn rugzak en ik loop gewoon zo weer naar buiten toe. Ik hoop dat je al een beetje je eigen vakantie aan het organiseren bent. Zo van, dan weet ik het wel goed gemaakt. Dan bel ik even een taxi. En dan stap ik in de taxi en zeg, doe maar Schiphol. En dan kom je op Schiphol en dan denk je bij jezelf, nou, welk vliegtuig vind ik wel leuk? Nou, dat lijkt me wel een leuk vliegtuig. Dan stap ik daarin en dan zie ik wel waar ik terecht kom. En als ik dan daar terecht ben gekomen, dan ga ik naar een hotel. En dan zeggen ze, hey Jos, jij hier? Ja, ik hier ook, ja. Doe maar bosbessentaart. En je hoeft er niets voor te betalen. Je bent volledig vrij. Ja, dus het is ook niet dat je thuis nog een keer op een rekening moet kijken van heb ik nou niet al mijn vakantiegeld uitgegeven? Nee, niks. Wordt je nooit in rekening gebracht. Nou, heeft iemand al een idee wat hij gaat doen of niet? Ah, dat meen je niet, kom op. Ja, wat ga je doen? Naar de Noordkaap. Hoe moet ik me dat voorstellen? Ga je zelf rijden? Al die tankstations die zijn gratis. Ja, nou, Noordkaap, ik geloof niet dat je een ticket hoeft te kopen om naar de Aurora te kijken. Oh, de overtocht! Ja, ja. Dus je gaat met je campertje de boot op en dan zegt, hey Martin, jij hier? Maar dan in het Deens natuurlijk. Ja, ik ook hier. Nou, dat is leuk. Ja, nog andere dingen?
Nou, ik wil de Mount Everest.
Het is... Als je met 29 anderen gaat, moet je uitkijken. Ja, de Mount Everest op. Daar heb ik zo sinds deze week wat mijn twijfels bij. Maar het is gratis. Dus daar gaat het me even om. Dus als je zo meteen weer thuis komt, hè, bij vrouw en dochter en zoon. Dan hoef je niet op je rekening te kijken, wat heeft me dat nou gekost. Ja, weet je, ik had ook iemand... Gaat er iemand op een of ander zonnig strand onder een palmboom liggen, of niet? Ja, wie? Gewoon, ja, eentje. Eentje maar, want dan lig je er helemaal alleen, meid. Oh, jullie ook. Dan ga je ook. Oké. Okay. Dat lijkt me heerlijk, hè. Dan lig je gewoon onder een palmenstrand. Op een palmenstrand, en doe je even zo. En dan komen ze vragen, doe nou wat wil je. Oh, doe maar een ijsje. Lijkt je dat niet heerlijk? Oké. Okay. Wie hoort het addertje onder het gras al? Nee, nog niet? Het lijkt me strontvervelend. Dat je op een strand of waar dan ook gaat. En dat je helemaal niets meer hoeft te doen. Ik wil niet veel zeggen hoor. Maar als ik die tocht heb gehad na een week. Ik ga dit keer een week. Dan ben ik blij dat ik hier weer aan het werk kan. Dat ik weer kan gaan preken. Dat ik weer mensen kan bezoeken. Ik moet er niet aan denken. Dat ik het heel jaar door de Alpen zou moeten lopen. Ja, denk je dan. Maar dan is dit toch ook vrij. Ja, dat is zo. Maar dat palmstrand. Hoe lang zou jij het uithouden op een strand? Of op de Mount Everest, dat mag ook. Hoe lang, nou, daar hou je nooit lang vol. Maar op een stand, hoe lang zou je het vol? Hoeveel weken zou je er willen liggen?
Een weekje.
Een weekje. Waarom geen maand? Je wilt terug naar je familie. En het wordt saai. Ja, dat palmstand wordt saai. Oh, je moeder is blij dat je terug wil. Ja, ja, ja. Nee, het wordt saai. Nou, daar kom ik straks op terug. Maar hou dat even vast. Dat een leven in volkomen vrijheid volgens ons... saai wordt. Dus je hoeft ook niet te werken om je bankrekening weer te spekken of om je hypotheek. Dat hoef je allemaal niet te doen. Gewoon volkomen vrijheid. Als je dat gaat vullen met ik ga aan het strand liggen, dan heb je na een weekje toch echt zo wel iets van, nou, je hoeft niet naar je moeder toe om te koken, want ja, je hoeft maar dit te doen en alles wat je wil, dat wordt aangedragen. Maar het wordt saai. Er gebeurt iets met ons van binnen, waardoor we het niet goed kunnen volhouden. En dat is het punt wat ik maken wil. En pak je eigen fantasie maar. Ja, dus maak maar dat alles mogelijk is. Maar ergens loop je een keer op tegen het punt van... Dit wordt wat vervelend. Als ik op deze manier leef. Even een laatste punt van de inleiding. Als je net je vakantiegeld hebt gehad, zoals ik bijvoorbeeld ook, ja, dan heb je daarbij vaak het gevoel, tenminste ik neem aan dat jullie dat allemaal wel een beetje hebben, vaak het gevoel van hier heb ik voor gewerkt en als je ervoor gewerkt hebt is het leuk om het uit te geven. Dan is het leuk om er iets mee te doen. Als je het zomaar over je heen gestort krijgt zonder dat je er iets voor doet, dan is het gevoel van hier heb ik wat aan, hier kan ik wat mee, is ook minder. Nu kun je er echt van genieten van kijk, ik heb zelf verdiend. Weet je wat nou het aparte is? De opstanding heb je niet zelf verdiend. En ik ga proberen je duidelijk te maken dat dat niet leidt tot een verveeld leven. Dat is wel heel kort door de bocht. Maar dat komt wel. Hou je vast. Paulus, die had een brief gekregen. We hebben die brief niet meer. Hij had een brief gekregen van de gemeente van Korinthe. Nou, pak onze gemeente maar. De gemeente van Almere stuurt een brief. Een van de punten in de brief, dat weten we wel, dat was dat iemand van ons heeft die brief geschreven, misschien de oudste wel, of weet ik, kernteam, weet ik veel, die heeft aan Paulus geschreven, joh, er zijn mensen onder ons die zeggen dat er geen opstanding is. Even rust. Dus dat wil zeggen dat er mensen in de gemeente zijn die zeggen dat als je sterft, dat er daarna niks meer is. Probeer hem even te pakken. Niks. Er is niks meer. En, nou, de mensen hier in de gemeente weten niet goed wat ze daarmee moeten. Dus die schrijven aan Paulus, hoe denk jij daarover? Dan maakt Paulus, die maakt een hele rare opmerking. Hij zegt, wat verkondig ik nu? De opstanding. Hoezo zeg je dan dat die er niet is? Pardon, Paulus, dus alles wat jij verkondigt, dat moeten wij nu geloven. Dat zegt hij namelijk wel. Hoe kan dat nou? Als de opstanding ons verkondigd wordt, dat er sommigen van jullie zijn die zeggen dat die er niet is. Ja, ja. Maar Paulus, als iemand onder ons het vliegend spaghetti monster gaat verkondigen, zeggen we toch ook niet dat die er is. Maar Paulus gaat verder, alsof hij zich niet stoort aan onze gedachten. Hij zegt van luister, als er geen opstanding van doden uit de doden is, dan is Christus ook niet opgestaan. Hè? Als er geen opstanding, dus als er niemand opstaat uit de dood, dan is Jezus ook niet opgestaan. Nee. En als ik het dan verkondig, zegt Paulus, dat God Jezus uit de doden heeft opgewekt, maar er is geen opstanding uit de dood, dus er is helemaal niemand opgewekt, dan maak ik God tot een leugenaar. Dan zeg ik iets van God wat niet waar is. Ja, het gaat er nog niet in bij mij, Paulus, maar doe je best. Hij zei, hoe kan het nou? Hoe kan het nu dat jullie denken dat als God ons iets laat verkondigen, dat dat niet waar is? Hij zei, bovendien, als jullie het niet geloven, als er geen opstanding van doden is, dan is jullie geloof ook volstrekt zinloos. Want wat geloven jullie dan? Geloven jullie dan dat je een goed mens moet wezen hier op aarde? Of geloof je dan dat de liefde de vervulling is van alles? Wat heeft dat voor zin? Wat heeft het voor zin om te geloven in God, als je het alleen maar hier voor deze aarde zou doen? Even bij jezelf bedenken. Ik zal even mijn mond houden. Wat heeft het voor zin om te geloven in God, als je het alleen maar voor deze aardse tijd doet? Mag je even over nadenken. Wie heeft dat bedacht? Wie heeft de zin bedacht?
Jezus wijst wel de weg naar liefde. Dat is beter op deze aarde als er geen, ook als er geen opstanding zou zijn.
Mooi, ja. Ik herhaal even voor de mensen thuis, want wij kunnen hier behoren, maar de mensen thuis niet. Je zegt, Jezus heeft ons geleerd te leven in liefde. Dus ook al is het alleen maar voor deze aardse tijd, ik vat het even samen, dan is het op zich oké. Om te geloven in die liefde. Nou, dat is een mogelijkheid. Ja, zonder meer. Zonder meer. Ja, gesprekken over kan niet, hè, met bijna 300 man. Dat gaat niet. Dat kom je vanmiddag maar doen. Maar dat is een hele goede optie. Heeft iemand anders nog een optie? Wat heeft het voor zin om te geloven als er alleen maar deze aardse tijd is? Geloven in God. Iemand anders nog een idee?
Dat je er niet alleen voor staat.
Dat je er niet alleen voor staat in deze aardse tijd. Je bedoelt dat God jou helpt.
Dat je samen opwandelt
met God in dit leven. Oké. Dus dan heeft God zijn waarde voor deze tijd nog wel. Oké, die snap ik ook. Ook geen discussie nu, hè, want er zijn natuurlijk wel al die andere dingen. Maar dat kan er even niet. Nog andere mogelijkheden? Achterom? Ik herhaal het weer even. Je zegt, ik vind het behoorlijk zinloos te leven op aarde als je weet dat er geen leven na dit leven meer is. Daar komt het op neer. Ook een optie. Dus jij zegt eigenlijk van, nou dan heeft geloven eigenlijk niet zoveel zin. Ja, oké. Ik hoorde hier nog iemand beginnen met een opmerking, maar ja.
God geeft ze gewoon met.
Ja, God geeft zijn geboden en dat heeft zijn waarde voor de omgang met jezelf en met de naaste. Ja, nou, dan hebben we 4 antwoorden, de rest mag je verzinnen. Maar dat was de vraag. Wat voor zin heeft het leven, heeft geloven in God, als er geen opstanding is? Dat zegt Jezus ook. Paulus die heeft dus nu een cirkelredenering. Want Paulus die zegt van luister, omdat ik het verkondig is het zo en omdat het zo is verkondig ik het. Dat is een cirkelredenering. Daar mag je vanmiddag wel over nakomen en denken, ga ik nou verder niet uitleggen. Maar Paulus die zegt eigenlijk, joh, moet je luisteren, ik verkondig het toch. Dus is er opstanding. En als er geen opstanding is, dan is jouw leven hier op aarde zinloos. Nou, daar hebben we nu wat opties op gehoord. Of dat zo is, ja of nee. Daar mag je dan vanmiddag over nakomen denken. Maar nu naar Jezus. Want Paulus die haalt het niet uit zijn eigen broekzak. We hebben een stukje gelezen, Gedien ging ons daarin voor, over Jezus die een vraag krijgt van Sadduceeën. Nou, ik heb een keer eerder gepreekt over die vrouw met 7 broers. Dat laat ik nu even zitten. Maar de Sadduceeën hebben wel een punt. De Sadduceeën, dat waren theologen uit die tijd, voor wie dat niet weet. Ik weet niet of je dan moet zeggen de gereformeerde of de Rooms-Katholieke theologen, dat weet ik allemaal niet. Maar dat was toen. En de Sadduceeën, die zeiden dus dat er geen opstanding is. Dus voor de Sadduceeën, die lazen dus inderdaad ook Torah, dat lazen ze allemaal. En hielden zich ook aan de geboden en al die dingen meer. Dus waren wel degelijk bezig met God. Maar die zeiden, er is geen opstanding. Buiten dit aardse leven is er alleen God en verder niet. De Farizeeën dachten daar wat anders over, maar zij dachten, er is geen God. Dus die Sadduceeën die komen bij Jezus en die vertellen een verhaal van, de ene sterft, de andere sterft, de andere sterft, de andere sterft. En wie is er nou in het hiernamaals getrouwd met deze vrouw? Jezus die antwoordt met jullie dwalen. En dat kun je alleen maar begrijpen als je het antwoord van Jezus ziet, maar dat antwoord is heel gek. Hij zegt namelijk, geloven jullie dat God de God van Abraham, Isaac en Jacob is? Ja, dat geloven ze. Want die God die dienen ze. Ze dienen de God van Abraham, Isaac en Jacob. Nou zegt Jezus, je denkt toch niet dat God een God van doden is? God is een God van levenden. Dus leven Abraham, Isaac en Jacob. Even rustig. Even kalm aan. Nog een keer. Jezus zegt, geloven jullie in de God van Abraham, Isaac en Jacob? Dat geloven ze, dat weet ik. Dat is niet een weerspel, maar dat geloven ze. Ze geloven in die God. Zegt Jezus, maar er staat toch dat hij de God van Abraham, Isaac en Jacob is? Die zijn gestorven, maar God is toch niet een God van doden, dus je weet dat ze leven. Als hij de God van Abraham, Isaac en Jacob is, dan weet je dat Abraham, Isaac en Jacob nu leven. Want God is niet een God van doden. Zo, op zondagmorgen. Dus Jezus zegt dat de Bijbel, als de Bijbel het heeft over de God van Abraham, Isaac en Jacob, dat de Bijbel niet in het verleden kijkt, niet terugkijkt van ooit was er een Abraham en ooit was er een Isaac en ooit was er een Jacob en de God die zij dienden, dienen wij nu ook. Nee, Jezus die interpreteert de Bijbel zo dat hij zegt het is heden. Er is dus, lieve gemeente, ergens een Abraham, een Isaac en een Jacob, die hier ooit in die aardse tijd waren, Maar die zijn dus nu ook ergens niet in de aardse tijd en dienen nog steeds diezelfde God. Want God is geen God van doden, maar een God van levenden. Heel radicaal gesproken. Zo leest Jezus de Bijbel. Dan mag je dus meteen weten, dat verzin ik niet, maar Jezus zegt het zelf. Als hij dan de God van Abraham, Isaac en Jacob is, dan is er opstanding. Want Abraham, Isaac en Jacob zijn geen doden, want God is geen God van doden. Nou, ik geloof dat ik het nou vaak genoeg gezegd heb, hè? Oké. Maar nu mijn pa. Mijn pa is vorig jaar overleden. Zegt Jezus nu ook dat hij de God van mijn pa is? Als je het aan Geert Mak zou vragen, Geert Mak zou het hebben, een schrijver, voor de kids onder ons die dat niet weten, is een schrijver, een Nederlandse schrijver. Die zou zeggen, God is de God van onze vaderen. Maar Geert Mak zou niet zeggen, het is mijn God. Zo zijn er heel veel mensen die zeggen, ja, dat was de God van papa. Die geloofde, of de God van mama, of van opa, of oma, maar niet mijn God. Nee, maar lieverd, als je dat tegen Jezus zegt, dan zegt hij ogenblikkelijk, dus jouw papa, jouw mama, jouw opa, oma, dienen nog steeds diezelfde God. Zij leven, zij het niet meer op aarde, maar zij leven wel voor die God. In dienst aan die God. Zeg ik niet, hè? Letterlijk wat Jezus zegt. Vanmiddag mogen we erover praten. Letterlijk wat hij zegt. Dus dat wil zeggen dat Jezus daarmee zegt, er is opstanding van doden. Want hoe kun je anders zeggen dat hij de God van jouw vader is? Vraag is natuurlijk wel of jij die God van jouw vader ook gaat dienen. Heel praktisch, hè? Of je nu tiener bent, of daar nog onder zit, of je bent twintiger, dertiger, of je luistert mee, ik weet niet wie je bent allemaal. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die weten dat hun vaders en hun moeders die God hebben gediend in hun aardse tijd. Jezus zegt nu tegen jou, zij dienen nog, die God nog steeds, dat houdt niet op. Dus is er opstanding uit de dood. Van de weeromstuit is de vraag, en jij? Besef jij eigenlijk wel dat onze God een God is die helemaal niet gebonden is aan de aardse tijd? Dat zit niet in jou, dat ligt niet aan jou. Zo is God, dat zegt Jezus. Zo is God. Hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Op onszelf toegepast krijgen we dus de vraag voorgeschoteld, zeggen ze later ook van jou? Als jij niet meer in de aardse tijd bent. Ja, nee. Hij was de God van Jos. Hij is de God van Jos. Hij is de God van Luna. Hij is de God van, vul je naam maar in. Zeggen ze dat straks ook. Want dan weet je namelijk dat ze hier op aarde weten dat die God van de opstanding ook de God is van de mensen die ons zijn voorgegaan. Ik weet niet of jullie ooit zo'n rare gedachtegang op zondagmorgen hebben gehad. Toch? Kun je nog volgen? Oh, dan ben ik niet helemaal dom. Ja, oké. Maar dat zegt Jezus. Ik kan het niet meer of minder maken. Dat zegt Jezus. En daarmee eist hij onze aandacht op voor de opstanding. Niet in de zin alleen maar dat Jezus is opgestaan. Natuurlijk, hij zegt het wel, Jezus als eerste van allen. Waarom zegt hij dat? Omdat Abraham, Isaac en Jacob natuurlijk al ver voor Jezus zaten. Omdat we daarin konden zien dat er opstanding was. Jezus, ik heb het al vaker gezegd, en ik bedoel dat met vol respect, is eigenlijk de cartoon van de Bijbel. Wat God eeuwenlang verkondigd had in woorden en in daden, dat laat hij uiteindelijk zien in Jezus. Zodat jij Jezus kunt zien. En dat je kunt zien wat God bedoelde. Met al die woorden van de profeten en van Torah. En noem het verder maar. Wat God altijd bedoelde. Jongens, kijk naar Jezus. En wat zie je bij Jezus? Dat de zonde wordt overwonnen en dat de dood wordt overwonnen, want hij stond op de derde dag, is verschenen aan Paulus, de apostel, of aan de apostelen, ten laatste ook aan Paulus en aan 5000 anderen. Waarom? Om jullie duidelijk te maken dat God geen God van doden is, maar van levenden. Om jullie duidelijk te maken dat de verkondiging waar is. We keren weer langzaam terug naar het begin, merk je dat? Dat de verkondiging waar is. Wacht even, maar wij hebben meer, Peter, met meten en weten. Als je nou zou zeggen van, joh, laat jouw vorig jaar overleden pa, laat hij hier de kerk eens binnenlopen, dan geloven we het. Lieve mensen, dat is niet waar. Jullie zouden het niet geloven als hij het bewijs zou zijn. Want de mensen geloven het ook niet als Jezus opstaat uit de dood. Dat is ook de uiteindelijke, klinkt stom, machteloosheid van God. Waarin hij echt aan ons vraagt, wat moet ik nou nog meer doen om jullie te laten zien dat ik God ben? Wat moet ik nou nog meer doen? Want zelfs als iemand opstaat uit de dood, woorden van Jezus. Ja, in de gelijkenis van de rijke man, de arme Lazarus. Zelfs als iemand terugkomt uit de dood, zullen ze niet geloven. Nee, dat is waar. Dus ook ons meten en weten klopt niet. Het is een bizar voorbeeld, maar als ik mijn pa hier naast me neer zou zetten, en jullie zouden hem aan alle kanten kunnen bestuderen, en het is echt mijn pa, terwijl die echt vorig jaar begraven is, dan zouden jullie nog niet geloven. Maar wat dan wel? Nou, ik zei al, we keren terug naar het begin. Wat dan wel? Paulus die zegt, maar als ik nou de opstanding verkondig, hoe komen jullie er dan bij te zeggen dat er geen opstanding is? Dat vonden we in het begin nog een beetje een rare opmerking. Maar langzamerhand begin ik zoiets te krijgen van, leer mij geloven. Leer mij geloven in een leven door de dood heen. Dat ik hier en nu al in de liefde van Christus, in vergeving van zonde, mag leven in dienst van die God. En dat is niet omdat ik dan later zal opstaan, maar omdat die God de God van levenden is. Ook mijn leven. Dus leer mij geloven. Met andere woorden, als ik zou zeggen, hè, tegen jullie, en jullie zijn allemaal wel ergens iemand verloren in de tijd. Een opa, een oma, een partner, een kind. Ergens wel. Als ik nu tegen je zou zeggen, luister, ik pak maar weer fictieve namen. Hè. Laten we zeggen dat mevrouw Hielke, ja, haar kind Sjoertje, is kwijtgeraakt. En ik zou tegen mevrouw Hielke zeggen, van luister, God is een God van levenden. God is de God van Sjoerd. Dan is dat een ongelooflijke troost. Te weten dat je jouw geliefden niet voor eeuwig kwijt bent. Dat ze niet verloren zijn geraakt in de eeuwigheid. Want God is een God van levenden. Voor een ander kunnen we dat verzinnen. Liefde tot de ander maakt dat we de ander toedichten dat hij in de heerlijkheid van God zal zijn. Niet alleen in het hiernamaals, maar ook hier en nu. Maar nu voor jezelf. Durf je dat geloof toe te laten? Dat ook jij tot in de vezels, diepste vezels van je bestaan, leeft omdat er opstanding uit de doden is. Dode, dode, sta op. Jij, hier, nu, geloof. En ga niet bij jezelf bedenken, nou dan moet je het eerst maar bewijzen voordat ik ga geloven. Want dan snap je er geen hout van. Zelfs al zou ik het bewijzen, dan nog brengt het bewijs het geloof niet. Het geloof brengt het bewijs. Want je zult weten dat als je door geloof in de geest van Christus leeft in de opstanding, dan bewijst die opstanding zich. En niet andersom. Kom ik helemaal terug bij het begin. Kun je je voorstellen, nou ga ik even dat voorbeeld over die wandelvakantie van mij, ga ik even een beetje uitbreiden. Kun je je voorstellen dat ik zo'n wandelvakantie heel erg zot vind? Waarom? Omdat ik op de motor stap en ik rij mijn tank leeg en dan zit ik ergens in Luxemburg. En ik stop daar bij een tankstation. Bovendien is de benzine daar goedkoop. Maar goed, ik stop daar bij een tankstation. En ik gooi dat ding vol. Ik laat aan een mevrouw bij een kassa alleen maar even mijn kaartje zien. En die mevrouw zegt, goed hoor, rij maar door. Je hoeft er niks voor te doen. Ze heeft zo'n apparaatje. Dat is ongelooflijk. Heeft zo'n apparaatje. Leg je kaartje op. Het ding zegt bliep. En mevrouw zegt, rijd u maar door. Gratis benzine. Gratis benzine. Ja. En dan kom ik natuurlijk op de eindbestemming waar ik mijn motor moet parkeren voordat ik ga wandelen. Ik denk van waarom zou ik nu in de kou gaan liggen? Dat ga ik nog 5 dagen doen. Weet je wat? Ik pak een hotel. Ik loop naar een hotel. Ik zeg, mag ik hier slapen? Tuurlijk mag u hier slapen. En de volgende morgen leg ik datzelfde kaartje weer op het apparaat. Bliep! Gratis geslapen. De hele nacht. Geweldig. Nou, jullie denken met z'n allen natuurlijk van, ja Peter, dat is een pinpas. Ja, dat weet ik. Maar kun je je voorstellen dat ik dat als voorbeeld machtig mooi vind in de vrijheid die wij met z'n allen krijgen? Waar je ook bent in deze wereld, wat je ook doet, hou de pinpas Jezus Christus bij de betaalautomaat van God. Hij zegt bliep en God zegt, je bent vrij. Je bent vrij. Je bent vrij van zonde. Je bent vrij om je leven in te richten. Je bent vrij om op een palmenstrand te gaan liggen. Je bent vrij om in de Alpen te gaan wandelen. Of de Mount Everest te beklimmen. Of whatever je ook maar wil. Je bent vrij. Laatste stap. Want zoals jij net al zei, Luna, van op het moment dat ik aan het strand ga liggen, dan gaat het vervelen na een week. Dan wil ik toch weer terug naar mama. Is dat met het leven in Christus ook zo? Als je zult merken dat op het moment dat je begint te leven in Christus naam, dat de hele vrijheid voor je ligt. Maar langzamerhand komt er zoiets van binnen, en dan kom ik terug op wat jullie net zeiden over de vraag, hè, van wat heeft het geloof van God voor zin in deze tijd. Dan komt er zoiets binnen van, ja maar ik wil het ook delen. Ik wil het ook delen. Als ik een week in die Alpen heb gelopen, kom ik natuurlijk weer terug, zeg tegen Ria, meid, ga mee, het is zo mooi daar. Ja? En als Ria niet wil, dan zeg ik tegen Marco, Marco kom op jongen, we gaan wandelen. Ja? Of tegen Bernard, maar die heeft nog geen rugzak. Ja. Maar, wat is dat? Dat is het leven in Christus. Dat op het moment dat je leert dat God jou aankijkt en dat jij beseft dat jij een geliefd mens bent, dat mag leven in de vrijheid van Christus. Dan ga je er eerst zelf van genieten, maar na een paar dagen denk je, weet je wat, ik neem mijn vrouw mee. Weet je wat, ik neem mijn kinderen mee. Weet je wat, opa en oma zijn overleden, maar die zijn al in zijn heerlijkheid. En langzaam maar zeker groeit dat leven door het geloof in Jezus Christus uit in dienstbaarheid. De een gaat staan preken. Doe het alsjeblieft niet allemaal, maar worden een heksenketel. Maar de een gaat staan preken. De tweede die gaat koffie schenken. De derde die gaat, wat je dan ook maar bij je naar boven voelt komen, dat God aan jou geeft door zijn geest. De een doet het binnen de kerk. De andere doet het op zijn werk. De derde doet het weet ik waar. Maar langzamerhand groeit het leven van de opstanding uit als een getuigenis in deze wereld. En nou, laatste opmerking. Nu snap je wat Paulus bedoelt. Hoe kan het nu dat als wij aan de wereld vertellen dat er opstanding is uit de doden, dat ze het niet geloven en dat ze zeggen er is geen opstanding. Ga met God. Amen.